Middag. Ja. Het is wel even een tijdje geleden dat ik hier in midden ben geweest. Dat was niet omdat we ruzie hadden of enigheid, maar het was gewoon, ik kwam niet uit in de agenda, dus het is voor mij al, denk ik al, misschien wel 10 maanden geleden. Maar het is weer een voorrecht om hier in jullie midden te zijn, met nieuwe gezichten te zien. Dat is mooi om te zien dat de Heer het doorgaat met zijn werk. En ja, dat, die psalm die resoneert nog een beetje in mijn hart, want wij hadden daar niet over gesproken.
Ja, dat is ook goed.
Precies. Dus de Heer wil toch waarschijnlijk door die psalm tot iemand spreken vanmiddag in ons midden. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Zijn gunstgenoot van blijde, troost en vrede. Mits hij niet weer op het spoor van de dwaasheid treedt. Misschien is er hier iemand die zegt, ja, ik verlang naar om Gods stem te verstaan. Maar hij is op dit ogenblik ver weg en zegt de Heer, ja, maar je bent weer op het dwaalspoor gekomen. Je bent weer op een zijspoor geraakt. Je hebt weer dingen toegelaten in je leven. Stop daarmee, want daardoor kan ik niet tot je spreken. Ik weet het niet. Maar ik geloof wel dat de Heer vanmiddag zeker tot ons wil spreken. Want ik heb een thema op mijn hart wat echt, jullie kan helpen in jullie geestelijke strijd. 2 Korinthe 10 gaan we lezen. We gaan het hebben over strijd om onze bovenkamer. Die harde schijf hierboven. Ik maak meestal gebruik hier in Philadelphia van een PowerPoint. Want ik weet dat sommigen zijn misschien al jaren in de kerk geweest. En er zijn hier tieners. En ik denk dat het kan helpen om jullie wat meer ondersteuning te geven aan de boodschap. 2 Korinthe 10. Vers 1 tot 6. En dan lezen we Gods woord. Ik nu Paulus zelf roep u op door de zachtmoedigheid en welwillendheid van Christus. Ik die volgens sommigen in uw tegenwoordigheid wel schuchter, nederig ben, maar in mijn afwezigheid flink tegen u doe. Ja, ik smeek u dat ik wanneer ik aanwezig ben niet flink hoef te doen met de vrijmoedigheid waarmee ik meen het te moeten opnemen tegen sommigen die van mening zijn dat wij naar het vlees wandelen. Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God op afbraak van bolwerk. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En wij nemen elke gedachte krijgsgevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. En wij staan gereed om elke ongehoorzaamheid te bestraffen, zodra uw gehoorzaamheid volkomen zal zijn. Tot zover de schriftlezing. Goed, we gaan het hebben over strijd om ons denken. Nou, voordat ik wat de diepte in ga, wil ik even iets over de context van dit gedeelte zeggen. Als jullie een herziene statenvertaling hebben, dan staat er boven Paulus apostolisch gezag. Wat was daar aan de hand? Ik weet niet of wij wel eens in ons leven met afwijzing hebben meegemaakt. Als ik jullie de vraag, wat is afwijzing? Wat betekent dat je zegt, ja, die persoon die voelt zich afgewezen. Ik merk dat het een thema is wat mensen heel diep raakt, afwijzing. Want afwijzing, dat betekent, je wordt niet geaccepteerd zoals je bent. Je voldoet niet aan de wens van de ander. Iemand anders keurt jou op een negatieve manier af vanwege de keuzes die hij maakt. Eigenlijk word je niet geaccepteerd in de manier waarop je in het leven staat. Ze verwerpen je als persoon. En non-verbaal, dus met woorden, zonder woorden of met woorden, voel je wel aan. Ja, ze hebben toch moeite met mij. Ze zetten een vraagteken achter mij. Nou, die gevoelens van afwijzing kunnen ontzettend diep gaan. Het kan boosheid teweeg brengen bij je, over wat anderen over je denken, of hoe ze naar je kijken. Het kan je verdriet geven, of ofwel frustratie en teleurstelling. Nou, Paulus die is ook radicaal afgewezen. Moet je indenken dat je geroepen bent als een apostel van God om gemeentes te leiden, om gemeentes te bemoedigen. En er zijn valse leraren in die gemeente gekomen en die zeggen, nou, die Paulus, die deugt niet hoor. Die moet je niet vertrouwen. Die Paulus, hij heeft een verkeerde agenda en laat hem maar links leggen. Nou, wat zie je nou? Dat de houding van Paulus is er niet eentje van bitterheid of wrok of boosheid. Hij vlucht er ook niet voor weg. Hij wordt ook niet neerslachtig. Maar Paulus die pakt het op een andere manier aan. Er staat hier, ik nu Paulus, eerste vers, roep u toe op door de zachtmoedigheid en welwillendheid van Christus. Dus als mensen ons afwijzen, moeten we altijd weer in Jezus als ons voorbeeld nemen. Hoe hij omging met afwijzen. Want als er één radicaal afgewezen is in deze wereld, dan is het Jezus geweest. Hij kwam naar deze aarde om goed te doen en ze riepen, kruist hem, weg met hem. Nou, die valse apostelen zeggen, ja, die Paulus, weet je, het is een aparte man, want als die bij jullie is in de gemeente, dan is het een heel bang vogeltje. Maar als hij vervolgens thuis achter zijn bureau zit en hij gaat een brief schrijven, dan is hij heel overmoedig, dan doet hij heel flink en stoer. Maar Paulus die zegt, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Dat betekent dus, wij moeten niet tegen elkaar strijden, maar wij moeten samen tegen de duivel strijden. Dat zeg ook heel vaak in huwelijksproblemen, dan kan er een communicatieprobleem zijn, een conflict zijn tussen een man en een vrouw, en dan kan het heel erg tegen elkaar opgaan, en dan zeg ik, stop ermee, begraaf de strijd bij me, en vecht samen tegen de duivel in plaats van tegen elkaar. Paulus zegt, wij voeren de strijd niet naar het vlees. Maar de strijd is geestelijk tegen de tegenstander, tegen de duivel. Nou, wat zegt Paulus nou? En daar kom ik eigenlijk een beetje bij de kern van mijn betoog vanmiddag. Wat zegt Paulus nou? Hij zegt, we moeten oppassen, want wat andere mensen zeggen, als je dat zomaar aanneemt, als hier dan bijvoorbeeld dwaalleraren zouden komen in de gemeente, mensen met een verkeerde agenda, die deze gemeente een bepaalde kant op willen krijgen. Als je nou datgene wat ze zeggen omarmen en zegt, nou ja, ik geloof het ook wel. En je aanvaardt dat, dan kunnen die leugens van die anderen kunnen uiteindelijk hier bolwerken worden. In je hoofd kastelen, bolwerken die hier genesteld worden. En die hebben maar één doel, dat is rebellie tegen God, verheffen tegen de kennis van God. En uiteindelijk voert het je van Jezus af in plaats van dichter naar Jezus. Nou zegt Paulus, die bolwerken die moeten afgebroken worden. Die valse redeneringen die moeten ontdekt worden. Die moeten krijgsgevangen gemaakt worden. En die moeten naar Jezus gebracht worden. Dus alles wat wij horen en naar ons toe krijgen, moeten we als het ware toetsen aan de Jezus en het woord. Zodat we uiteindelijk vrij komen. Nou daar gaat eigenlijk, dit is even de context hiervan. Nu gaan we met elkaar wat dieper in op die geestelijke strijd van bolwerken in ons denken. Nou, ik heb een paar plaatjes. Ik weet niet, kennen jullie deze foto nog? Er was een echtpaar die afgelopen jaar op vakantie was in Nederland. En die dachten even lekker bij de Beekse Bergen te gaan picknicken. En ze staan met de kinderen op de arm en met de proviant lopen ze daar de hei op. Lopen ze daar het gras in. En ineens komen er een aantal jachtluipaarden aan in. En die dreigen deze mensen op te vreten. En toen zat ik te denken, dit is toch eigenlijk wel een beeld een beetje van de gemeente van Jezus Christus. En eigenlijk zijn we behoorlijk naïef. Ik vind dat heel veel christenen echt naïef zijn. Die veel te weinig inzicht hebben dat er een tegenstander is die ons daadwerkelijk probeert kapot te maken. Kijk, als we het hebben over IS, dan zien we allemaal, het is verschrikkelijk wat er gebeurt in het Midden-Oosten, als we weer geconfronteerd worden met mensen die afgeslacht worden, of dat we weer horen van bommen die afgaan, dan zeggen we afschuwelijk, maar wij verkeerden hier in het Westen net zo goed in een oorlog. Alleen een geestelijke oorlog, op jouw ziel, op onze ziel. Het is een tegenstander die erop uit is om ons te verslinden. Dat zegt Paulus, of Petrus, in 1 Petrus 5 vers 8, wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij, jouw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Nou, als we nadenken over geestelijke strijd, denken wij altijd over die leeuw die in Reni bij Allands Dierenpark achter de tralies zit. Maar kijk wat die staat. Jij hebt een tegenpartij. En dat is een brullende leeuw die als het ware een week geen voedsel hebt gehad. En die probeert jouw leven kapot te maken, te verslinden. En zijn naam is de duivel. Wat betekent dat in het Grieks? Diabolos. Diabolos zit het Griekse werkwoord in diaballo. Dia betekent uiteen. En ballo betekent werken. Dus uiteenwerpen. Nou, als je nou nadenkt over huwelijken. Als je nadenkt over gezinnen. Als je nadenkt over gemeenten. In kerk, wat zie je? Diabolos is constant bezig om verwarring te zaaien, verdeeldheid te brengen. Het is die gespleten tong van de slang. Heel apart, hè, dat de slang nou juist een gespleten tong heeft. Dus dat moet je onderkennen, dat moet je zien. Satan is een brullende leeuw en hij gaat rond om te verslinden, verdeeldheid te zaaien, verwarring te brengen. En dat woordje verslinden staat letterlijk met huid ernaar op vreten. Dat is onze tegenstander. Nou, vanmiddag gaan we een beetje verkenning stocht houden. Hoe hij dat nou hier doet in ons denken. Hoe opereert hij nou? Nou, als ik met mijn zoontje Ezra een keer strategel doet, dan zit ik altijd te verkennen. Weet u dat in de verkennen nu wel strategel of niet? Of niet? Dat was vandaag strategel. Ja? Nou, ik zet altijd vooraan, zet ik een paar van die poppetjes neer, van die verkenners neer. En dan kan je één keer kan je helemaal naar de andere kant vliegen. En dan kan je, is het een schalk? Of is het een spion? He, maar een ontdekkingstocht. Nou, wat wij vanmiddag gaan doen is een ontdekkingstocht. Hoe Satan nou probeert hier in onze bovenkamer te infiltreren. Als we dat doen, dan moeten we wel beseffen dat wij allemaal persoonlijk in die strijd betrokken zijn. Ik heb het al gezegd, ik ben iets vooruitgelopen. Maar de strijd is niet tegen vlees en bloed. Dat ene plaatje van die man en die vrouw die ruzie maken, die verstaan niet. Deze, als dit twee christenen zijn, die verstaan niet. Dat zo horen die met elkaar om te gaan als twee christenen. Dat is gewoon strijden tegen elkaar. In plaats van dat je zegt, kom, laten we samen de strijdbijl begraven. Laten we samen strijden tegen de duivel. Hè? Wij hebben een strijd. Niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheid en macht. Nou, dat kan zelfs het leven van kinderen van God zijn. Kijk naar Petrus. Was een kind van God. En zegt tegen Jezus. Ja, ik zou alles wel verlaten, ik niet. En u zou niet moeten sterven. En zegt tegen Jezus, ga achter mij, Satan. Dus, Petrus gaf ruimte aan de duivel. Als je kind van God bent, kan je door middel van je vlees, door toe te geven aan jouw vlees, door als het ware van het kruis te komen en je niet met Christus gekruisigd te weten, je komt van het kruis af en dan krijgt Satan rechtsgrond in jouw vlees. In je oude mens zou je kunnen zeggen, in je oude natuur. Dus daar moeten wij voortdurend aan het kruis blijven. Een voorbeeld, ik begeleid op dit ogenblik een huwelijk, wat echt dramatisch is geweest. En we hebben nou een groep zeg, met z'n vieren, met mijn vrouw erbij. En dan kan je soms zien dat een kleine app die je naar elkaar stuurt, kan je soms van het kruis afkomen en iets verkeerd begrijpen. Zonder dat je vraagt, wat bedoel je nou precies? En voordat je het weet, zit je in een emotionele toestand, dat je elkaar dingen verwijt, waar je aan zegt, jongen, wat zijn we nou toch weer dom geweest? We hebben ons gewoon puur laten leiden door ons vlees. En de duivel die schaterlacht. Dus wij moeten in de kleinste dingen moeten we beseffen, Satan zal altijd proberen ons tegenover elkaar te zetten. Nou, die strijd is een realiteit. En heel veel christenen die steken de kop in het zand. Ja, je kan je kop in het zand steken, maar dat blijft nog voldoende ruimte over om jou te schieten. Jij kan wegkruipen voor de duivel, maar hij ziet jou wel en hij weet je wat te krijgen. Nou zegt Petrus, wees nuchter en waakzaam. Dus dat betekent, wij moeten niet achter elke boom een demon zien. Sommige mensen, die hebben het over een geest van verslaving en een geest van afwijzing en een boze geest van nicotine en een boze geest van dit en dat en zus en zo. En alles is boze geest. Maar ja, wij zijn zelf ook verantwoordelijk in onze geestelijke strijd. Ik zeg niet dat er niet, zoals Jan zei, er zijn, ik geloof dat er religieuze geesten zijn. Ik geloof dat er onreine geesten zijn. Maar wij zijn wel persoonlijk verantwoordelijk in onze geestelijke strijd. We kunnen niet alles op de duivel zijn bankboekje zetten. Hè? Wij zijn ook zelf verantwoordelijk. Wij moeten zelf ook de wapenrusting aantrekken en strijden. Maar nuchter zijn. Maar ook waakzaam. Als je gewoon al kijkt hè, van wat er al de laatste jaren gebeurt in Nederland. Als het gaat over het hele Halloween gebeuren. En al die speelgoedkrantjes. En als we kijken naar de kleine kinderen met hun computerspelletjes. Dat je gewoon steeds meer ziet hoe duister het is. En steeds meer bloed langs het scherm. Steeds grover. Wij moeten wel waakzaam zijn met onze gezinnen. We moeten echt bidden om onderscheiden van geesten. Zodat wij wel zullen zien van ja, maar de tegenstander probeert al heel jong onze kinderen te infiltreren met verkeerd gedachtegoed hier in hun denken. Als wij vanmiddag hierover nadenken, dan hoeven wij hier niet bang en bevreesd te zijn. Ik heb vorige week, twee weken terug, heb ik gesproken over vrijheid in Christus op de Bijbelschool. 9 lessen. En ineens was er één student die heel furieus reageerde van, ik wil het hier niet over hebben. Hij was bang. Snap je? De psalm was bang. Ik zei, kom, laten we eerst gewoon bidden voor bescherming met het bloed van de Heer Jezus. We hoeven niet bang te zijn, want Satan is een verslagen vijand. En Johannes 3 vers 8. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken van de duivel verbreken zou. Dus wij leven tussen Golgotha en tussen de wederkomst van de Heer Jezus. En Golgotha is die ding. Toen 2000 jaar geleden de Heer Jezus stierf van het kruis en hij riep uit het is volbracht. Toen is op het kruis de kop van Satan vermorzeld. En die overwinningskreet het is volbracht. Dat was naar de hemel toe, maar ook naar het rijk van de duisternis toe. Satan heeft het verloren. De dag van de grote beslissing toen hij zijn kop vermorzeld is. Maar wij weten dat hij nu nog als met zijn staartslagen volop actief bezig is. Dus het is nog geen V-Day geweest. Het is nog geen Victory Day. Zo was dat in de Tweede Wereldoorlog. Hè. Het was D-Day toen de geallieerden landen in Normandië. 10 mei 1944. Maar hier was het pas 5 mei 1945 toen hij de vrijheid was. Dat heeft nog een jaar geduurd. Maar wij leven tussen D-Day en tussen V-Day. Tussen Golgotha en Victory Day als Jezus terugkomt. En de Satan definitief geworpen zal worden in de poel van vuur en zilver. Nou, als we het nou hebben over Satan, dan moeten wij nooit geloven wat hij zegt. Maar kijk wat deze tekst zegt. De duivel was het mensenmoordenaar vanaf het begin af. Hij is niet, want er is geen waarheid in hem. Hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Dat is die tegenstander. Maar eens kijken naar een tekst. Een mensenmoordenaar vanaf het begin van deze schepping. En er is totaal geen waarheid in hem. Hij is een en al leugen en bedrog. Nou, wat is nou zijn hoofddoel? Zijn hoofddoel is om hier op ons gedachtenleven in te werken. Als je de Bijbel open hebt, moet je even met mij kijken naar 2 Korinthe 4 vers 4. We hebben het over het woordje gedachten. Goed opletten als we deze tekst lezen. 2 Korinthe 4 vers 4. Van hen, de ongelovigen, geldt dat de God van deze eeuw, dan komt die, hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. De God van deze eeuw, de Satan, die ons gedachtenleven verblindt, althans de gedachtenleven van de ongelovigen. Nou, ik weet dat deze gemeente veel gebed heeft voor mensen die in de kerk zitten zonder relatie met de Heer Jezus. Nou, dat is dus wat Satan doet, mensen blind houden. Het is denk ik nu alweer 10 jaar geleden, ik ga geen plaats noemen, maar dat ik in de Betuwe heb gesproken in een reformatorische kerk. En dat op een dag de scriba naar me toe kwam toen ik gepreekt had. Arjan, ik zou graag met jou willen praten. We hebben 2 problemen in de gemeente. 1, we krijgen bijna nooit nieuwe avondmaalgangers. En 2, er is een geweldige seksuele onreinheid onder de jeugd. En wat is er mis, denk jij, daarmee? Wat zou jij er iets over kunnen zeggen? Ik zei, nou ja, dat zijn nogal twee behoorlijke stevige dingen. Ik ga ervoor bidden. 3 maanden later moest ik de preken. En in de voorbereiding bepaalde we bij deze tekst. 2 Korinthe 4 vers 4. En ik ben over deze tekst gaan preken. En het thema van de preek was, zeg ik niet, de geestelijke bedekking in de reformatorische kerk. En nummer 1 was, wat is een geestelijke bedekking? Je zit in de kerk, je hoort het evangelie en toch, het is Chinees voor je. Het gaat over je hoofd heen, je begrijpt gewoon niet waarover het gaat. Het tweede was, hoe probeert Satan ons gedachtenleven te verblinden? Door materiële leugens, huisje, boompje, beestje, hard werk hier in deze streek. We moeten knaken verdienen, geld verdienen en we willen graag een mooi huis en we lekker onze kinderen kunnen kleden. Materiële leugens en theologische leugens. Hij is een mensenmoordenaar die ons gedachtenleven verbindt. Ja, maar de mensen moeten eerst uitverkoren zijn. Ja, maar het gaat zomaar niet. Ja, maar de evangelisten nemen tegenwoordig alles allemaal Jezus aan. En ja, maar je moet meer zonde bezet hebben. Ja, maar de eerste weet dat ik uitverkoren ben. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Al die theologische leugens. Toen heb ik, het derde punt, het evangelie voorgesteld. De blijde boodschap. De heerlijkheid van Christus die gekomen is naar deze aarde om ons te bevrijden. En toen het laatste puntje. En toen ging ik als het ware op een veilingkistje staan in de winkelstraat. En denkbeeldig had ik een reddingsboei. En toen heb ik de reddingsboei uitgeworpen in de gemeente. En zeg ik, u gaat verloren als u niet tot Jezus komt. Grijp hem vandaag aan. Voor het vereeuwig gelaat is. Dus ik was als het ware als een evangelist op de winkelstraat. En ik heb met grote vrijmoedigheid weer Jezus waren in de schoot gelegd van de mensen. En gezegd, zeg amen op wat hij op Golgotha heeft gedaan. Nou, ik kwam in de kerkenraadskamer. Kopje koffie drinken, ging naar huis. En een paar weken later was een vriend van mij. En die ging daar preken en die noemde daar mijn naam. En toen ineens begon ze te grommen in de kerkenraad. En zeggen, ja, maar hij is hier pas geweest, maar we waren het helemaal niet eens met zijn preek. Hij zegt, maar jullie zijn toch ouderlingen? Dan doe je het toch met elkaar. Net zoals Jan zegt, we gaan het toch beoordelen. Hè? Die man vervolgens, die krijgt het zwaar hier. Maar ja, hij zegt, jullie zijn toch als oudste verantwoordelijk ervoor? Dus waarom heb je dat dan niet gezegd? Ja, maar ja, hij zegt, ik ga de afspraak plannen in het midden van het land en dan gaan we doorpraten over die preek. Nou ja, goed, wij afgesproken met elkaar. En toen kwam de aap uit de mouw, wat zeiden ze toen? Wij hebben de preek nog geen nabeluisterd. Wij kunnen inhoudelijk niks over de preek zeggen. Maar heeft het karakter van de eredienst aangetast. Het was een evangelisatiedienst. Je hoeft nooit met de kou. Voor het laatst geweest. Ja, dan voelde ik van, oké, zo slim is die boze nou, hè? De God van deze eeuw die gedachten verblindt. Dat mensen het gewoon niet zien en hij wil ook niet dat ze het gaan ontdekken. Dat is het eerste. He, dus eigenlijk dat mooie plaatje, dat vind ik zo mooi van die verloren zoon. Hè, van, als je het gaat over Ruben. En wat Ruben ook, wist dat ik dat in die prachtig, dat verhaal van Ruben. Ik had het van de week ook aan me toegekregen. Maar uiteindelijk een liefdevolle vader. En die met zijn armen uitgestrekt staat. Satan wil niet dat iemand die hier vanmiddag is. Die zegt, ik ben nog een ongelovige. Ik ben nog niet tot de overgave gekomen. En Satan wil niet dat jij valt in die liefdevolle armen van vader. Hè, van onze hemelse vader. Maar weet je wat het evangelie de blijde boodschap is? Je bent welkom. Je bent welkom om met al je zonden van hem vergeving te ontvangen. Door te vertrouwen op het offer van de Heer Jezus. Maar als we tot geloof komen, dan gaan we even naar 2 Korinthe 11. 2 Korinthe 11. Daar zien we dat die smerige duivel opnieuw probeert ons pootje te haken. Maar laten we kijken wat er staat. 2 Korinthe 11 vers 3. Laten we vers 2 erbij lezen. Want ik beijver mij, beijveren, dat is passie. Dat betekent, nou ja, ik ga ervoor. Met een ijver van God. Ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan 1 man. Om u zijn reine maagd aan Christus voor te stellen. Maar ik vrees dat zoals de slang met zijn sluwheid, met zijn schurkenstreken staat er letterlijk in het Grieks, Eva verleid heeft, zo misschien ook uw, dan komt u weer, gedachten bedorven worden, vernield worden, weg van de eenvoud die in Christus is. Nou, we even kijken wat er staat in vers 14. En geen wonder, want de Satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Zo geraffineerd. Een engel op kousenvoeten. En wat doet hij? Door ons met een andere Jezus vers 4, een andere geest en een andere evangelie in contact te brengen. Waar het uiteindelijk niet meer de ware Jezus is. Nou, kijk, wat zegt Paulus eigenlijk hier? Hij zegt, ik heb maar één verlangen. En dat is dat plan wat hierop staat. Dat is dat nu al vaker van mij gehoord. Maar ik vind dat nog steeds even zo'n mooi beeld. Die beeldhouwer is hier bezig. Laten we onthouden dat hij een lam aan het naar boven brengen is in dat houtblok. Nou, dat zei Michelangelo. Die liet op een gegeven moment een groot rotsblok komen. En dan zei ze, wat is dat? Hij zei, ja, dat is een paard. Nee, een rotsblok. Dat is een paard. Ik hoef alleen maar met mijn bijt om nu alles weg te hakken wat geen paard is. Deze man zegt, wat is dit nou? Dat is een houtblok. Nee, dit is een lam. Ik hoef nu alleen maar weg te bijtelen wat geen lam is. Wat is Gods plan met jouw leven, met uw leven? In het proces. Dat hij weg gaat bijtelen in jouw leven wat niet Jezus is, wat niet Christus is. Dat is gewoon eigenlijk het doel. Sommige mensen denken dat het doel van het leven is dat je een ticket krijgt voor de hemel. Ik zeg het eerlijk, maar dat je weet dat je zonden vergeven zijn. En dat is noodzakelijk in ons leven. Echt. Wij moeten dat weten dat onze zonden vergeven zijn. Maar God komt door zijn geest in ons wonen. Niet om ons vervolgens lekker ons eigen lekker leventje te leven. Nee, God heeft een plan met ons leven. Hij wil in jou en in u steeds meer zijn zoon zichtbaar maken. De Heer Jezus. Wat noemen we het? Veranderde leven. Een leven van bekering. Heiliging. Geestelijke groei. Nou, dat kan gaan met vallen en opstaan. Vallen en opstaan. Maar uiteindelijk komt het lam van God in ons zichtbaar. En Satan probeert ons daar nou altijd weer bij weg te houden. Paulus zegt, ik heb een passie om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen. Dat jullie niet vol met zonde zijn. En dat jullie de zonde aan de hand houden. Want daar was een probleem met de Corinthiërs. Ze zaten midden in de porneia, in de porno vast. Ze zaten midden in verdeeldheid, zaten ze vastgevangen. Nou, dat moet eruit uit ons leven. En je kan na het vakken genade nog een keer struikelen. Hè, en dan is het goed om met een broeder daarvoor te bidden. Of met een zuster voor te bidden. Als je vrouw bent met een zuster. En als je broeder bent met een broeder. En we zijn allemaal van een genade afhankelijk. Maar uiteindelijk wil God ons vormen. Hè, maar het begint hier. Hè, die sluwheid van de duivel. Dat wij toch dat plaatje niet meer helder hebben. Wat Gods plan is met ons leven. Hè, dat we uiteindelijk toch weer... Ja, moet ik het zeggen, met een andere Jezus te maken krijgen. Een andere geest dat er in ons leven gaat waaien. Nou, hoe doet Satan dat nou? Satan kan gedachten in jouw hoofd plaatsen. Het is heel ingewikkeld dit, hè. Satan kan geen gedachten lezen. Vaak als ik over de duivel spreek, ja, maar kan Satan... Nee, Satan kan geen gedachten lezen. Hij weet wel waar jouw zwakke plekken zijn. Bij vrouwen heeft het vaak te maken met een stukje identiteit en zelfbeeld. Een stukje van, ja, wie ben ik nou eigenlijk? Bij man is het veel meer met de ogen. Hè, en met de dingen die je ziet, die geprikkeld worden. Dat is niet iedereen zo, hè, maar Satan weet waar onze zwakke plekken liggen. En hij zal altijd proberen toegang te krijgen tot onze gedachten. Hij heeft 6000 jaar ervaring, hè, en hij kan inschatten... Wat er in jouw hoofd omgaat. Hè? Je bent inmiddels al een aantal jaren op aarde. En hij weet waar jouw zwakke plekken liggen. En dan zal hij altijd proberen jou te triggeren. Maar we moeten wel beseffen. Hij kan geen gedachten lezen. Ik zeg, ja, maar waaruit weet je dat nou? Nou, God is alomtegenwoordig. Satan is niet alomtegenwoordig. God is alwetend. Satan is niet alwetend. God is van eeuwigheid. Is hij er? Satan is een geschapen wezen. Hij is geschapen als engel. Alleen, hij heeft in de hemel, samen met andere engelen, is hij opgestaan tegen God, is hij op de aarde geworpen, als het ware, uit de hemel geworpen. Maar hij staat niet op het gelijke niveau als God. Soms doen sommigen, ja, God staat op hetzelfde niveau als Satan. Nee, Satan is een geschapen wezen. Maar kijk dan eens even naar Nebukadnezar. Die kreeg een droom. En toen zei hij tegen de tovenaars: jullie moeten mij de droom uitleggen. Vertellen en uitleggen. En dat konden ze niet. Daniel kon dat wel. Nou, er zijn meerdere dingen waarom dat niet zou kunnen. Maar Satan, die kan niet onze gedachten lezen. Hij kan het wel in ons hoofd brengen. Nou, Satan, die probeert leugens in ons hoofd te brengen. Kijk bijvoorbeeld naar David. Die wordt er toe, er staat in 1 Kronieken 21 vers 1. Satan zette David ertoe aan om het volk te tellen. Kijk maar naar Judas. Johannes 13 vers 20. De duivel zette Judas ertoe aan om Jezus te verraden. Ananias en Safira. Satan vervulde het hart van Ananias om te liegen tegen de Heilige Geest. Dus Satan kan op de een of andere manier ons beïnvloeden in ons hart en in ons denken. Nou, dan ga ik het even heel concreet maken. Satan die probeert ons te beïnvloeden op drie gebieden. Maar even, voordat je dat gelezen, even naar beneden. Kijk, mensbeeld, godsbeeld en wereldbeeld. Dus Satan probeert op drie manieren ons denken te beïnvloeden. Schiet die pijlen af. In ons denken, hier in onze bovenkamer. Nou, we beginnen even met wereldbeeld. Bijvoorbeeld de middelste is dat. Hè? Homoseksualiteit is geen zonde. Samenwonen moet kunnen. Echtscheiding is geen probleem. Dan moet je eens indenken wat er vanuit de Verenigde Naties aan een geweldige lobby is. In regeringen wereldwijd. Om abortus en euthanasie en homoseksualiteit en al die Bijbelse rolpatronen. Om naties te beïnvloeden. Om uiteindelijk van binnenuit gewoon ons denken te verruineren. Schoolboeken op school. Waar we steeds meer zien, hè, dat het hele gender gebeuren. Dat dat allemaal erin moet krijgen. En eigenlijk die, dat denken van onze kinderen. Dat moet door de Satan gehersenspoeld worden. Zodat wij niet meer het Bijbelse concept van man en vrouw voor ogen hebben. Ik zeg daarmee niet dat we niet een pastorale hart moeten hebben voor mensen die daarmee worstelen. Ik ben met zulke mensen en er zijn wonderen gebeurd. Sommige mensen blijven een leven lang alleen. Maar, natuurlijk moeten we dat beseffen dat er mensen zijn die mee worstelen, maar de Bijbel is wel duidelijk over deze dingen. Maar Satan zal proberen het denken van kinderen daarin al te verruineren, van tieners. Ik werk ook bij mijn eigen tieners, hè, op school, op een reformatorische school, hoe snel de dingen vanzelfsprekend gaan zien. Nou, dat is allemaal de agenda, de grote agenda van de tegenstander. Maar nou het godsbeeld. Bovenste, het is geen probleem dat ik zondig, niemand weet het, God is niet te vertrouwen, God is dood, God is niet liefde, God is onberekenbaar. Satan zal altijd proberen ons een verkeerd godsbeeld te geven. Afgelopen weekend hadden wij een conferentie van de Haardkraai in Zeeland, een ontzettend fijn weekend, je moet het maar eens op googlen. Op Zeeland conferentie 2018, het waren geweldige boodschappen over ballast van innerlijke leegte, ballast van een verkeerd godsbeeld, ballast van onbeleden zonde, ballast van negatief zelfbeeld, ballast van afgoderij en ballast van moedeloosheid. De Heer heeft zo diep gewerkt in harten van mensen. Maar een van die boodschappen die echt trof was de ballast van een verkeerd godsbeeld. En sommigen van ons komen uit de retorische traditie, uit het hypercalvinisme. En dat je toch altijd God nog ziet als een boze, rechtvaardige rechter die er een behagen in heeft, dat veel mensen verloren gaan. Maar de vraag is dat godsbeeld van ons het Bijbelse godsbeeld? Is dat gebaseerd op de schrift? Of is dat gebaseerd op datgene wat we van onze ouders en van onze familie hebben meegekregen? Ik zeg het toch weer even, ik heb het hier al meerdere keren gezegd, ik denk dat ik het al twee keer al gezegd heb, maar ik heb altijd meegemaakt vanuit mijn traditie. En ik heb altijd die verschrikkelijke, verrotte, twijfelende ervaring met denken. Ik was al 8 jaar tot geloof gekomen en toch altijd nog die twijfel hier, die stemmen van die dominee, ik zal de namen niet noemen, maar die altijd weer door mijn hoofd heen gingen en ik kwam er niet van vrij. Totdat Etienne Maritz van het boek Geestelijke Groei ook in Nederland was en ik zeg: Etienne, ik schaam me zo, ik ben al 8 jaar tot geloof gekomen en ik twijfel altijd nog, ik hoor altijd stemmen in mijn hoofd. Van mensen, ja maar. Hij zegt: Arjan, ben je bereid om nu hier op de knieën te gaan? En tegen de Heer dit te zeggen: Heer, alles wat ik van mijn ouders, van de reformatorische school, van de kerken, reformatorische kerken, alles wat ik geleerd heb gekregen, wat niet staat in de Bijbel, daar wil ik radicaal afstand van nemen en daar wil ik niks meer mee te maken hebben. Wil dat willen? Ik dacht, nou, poeh, dat is al wat. Durf ik dat? Want toen voelde ik, wie ben ik? Onbekende dominees die zeggen, ja, maar zo is het door God zijn volk bekeerd. En oh, daar mag je niet van afwijken. Wie ben ik dat ik daar zeg, daar neem ik afstand van. Want toen zei ik, ben bereid om het te bidden. Toen zei hij, ja, maar. Nou moet ik tegen de Heer zeggen, Heere, alles wat ik van mijn ouders. En van die dominee, in die reformatorische kerk. Wat ik allemaal in reformatorische school. Alles wat zij geleerd hebben. Wat wel staat in de Bijbel. Daar wil ik u hartelijk voor bedanken. Want wij hebben misschien ook iets van de vrezen des Heren thuis meegekregen. Van de heiligheid van God. En trouw naar de kerk gaan. Er zijn ook heel veel mooie dingen die onze ouders hebben meegekregen. Dus niet alles is verkeerd. Hij zegt, ben bereid om dat ook dan te bidden. Dat is goed, dus ik op mijn knieën. Hij legde de hand op me. En hij bad voor me. Zei hij, Satan, jij leugengeest. Ik verbreek elke leugen in de naam van Jezus. Dat is één. En twee zei hij, Heere, ik bid dat u nu op dit ogenblik Arjan zijn geestelijke ogen opent en dat hij de Bijbel zal leren lezen als een kind, zonder theologische bril. En ik kan je echt zeggen, vanaf die dag ben ik vrijgekomen van alle twijfel en heb ik een ongekende liefde voor het woord van God gekregen. En heb ik veel, dat weten veel van jullie, maar ik heb veel dominees over me heen gekregen over keuzes die ik gemaakt heb. Maar ik kon elke keer weer zeggen, wees welkom bij me thuis, laten we de Bijbel open. Waar staat het in de Bijbel? Prima, waar staat het in de Bijbel? Dus wij moeten ons geloofsleven baseren op het woord van God. Nou nog eentje die misschien sommigen wel heel diep zal treffen of zou kunnen raken. Satan probeert dus ook pijlen af te schieten met betrekking tot ons zelfbeeld. Hoe kijk jij naar jezelf? Wie ben jij? We hadden 4 weken geleden op de Bijbelschool Philadelphia hadden wij een broeder. Er staat daar ook iemand zijn die heeft je goed laten spreken. Een broeder die ook met een evangelische gemeente spreekt. Wim Wiersma uit Sliedrecht. En die op een hele nare manier is die. Hij was in de kerk een heel belangrijk persoon als kerkorganist enzovoort. En hij was een van de meest populaire docenten op een lagere school. En op een hele nare manier is hij daar uitgezet en uit de kerk gezet. Terwijl hij heel zijn identiteit, dat was gewoon een prachtmens. En toen zei hij, wie ben jij als jij een baan verliest en uit de kerk geschopt wordt? Wie ben je dan? Wie bent u als je door iedereen afgewezen wordt en thuis op je bank ligt en niks meer overhoudt? Wie zijn we dan? Heel snel is dat toch de neiging dat wij onze waarde, ons zelfbeeld ontlenen aan een mooie auto, aan een goede job, aan wat anderen over me zeggen. Maar wie zijn wij nou als wij gewoon zo voor God staan? Nou, Satan probeert daar pijl over af te schieten. Het kan zijn dat je als vrouw, als zuster zegt, ja, ik ben waardeloos. Ik heb niet een probleem, maar ik ben een probleem. Dat heeft mijn vader altijd over me gezegd. Of je kan superioriteitsgevoel hebben, ik ben beter dan anderen. Je kan denken, ja, maar ik doe het altijd verkeerd. Ja, hoezo dan? Nou ja, mijn vader had gezegd, ik heb een keer iemand begeleid, een echtpaar, en die vader had gezegd, jij zal nooit een man krijgen die ooit van jou zou gaan houden. Tot in de huwelijk. Het ongeloof dat een man daadwerkelijk van haar zou houden, want de vader had het altijd gezegd, jij zal nooit iemand treffen die van jou zou gaan houden. Het kan zijn dat er door onze ouders iets is gezegd, wat heel diep in ons binnenste zo erin gehaakt is, dat je dat gewoon weer gaat geloven. Je gevoelens van waardeloosheid en, nou ja, hoeveel zijn er niet vandaag de dag die zichzelf haten? En meisjes die zichzelf gaan automutileren, die zichzelf gaan pijnigen om pijn, als het ware, weg te krijgen, omdat je niet de pijn durft toe te laten in je hart, over dat wat er in je leven gebeurd is. En dan kan het zelfs zijn dat Satan je influistert: voor jou is er geen hoop meer, het is te laat voor jou, maak er een eind aan. Waar denk je waar dat vandaan komt? Zelfmoordgedacht. Ik heb zelf een boekje geschreven, Gods weg van bevrijding, een PDF, als je dat hebt, kan ik je toesturen. En als ik met mensen bevrijdingspastoraat doe, dan moeten ze dat boekje met een vragenlijstje een beetje beantwoorden. Nou, dat is een van de dingen. Worstel je met zelfmoordgedachten? Ja, inderdaad, er is een periode geweest dat ik echt het leven niet meer zag zitten. Waar denkt u waar dat vandaan komt? Als we het hebben over een brullende leeuw op zoek wie er kan verslinden, een mensenmoordenaar. Denk je nou echt dat het uit jezelf opkomt? Denk je nou echt dat het je eigen gedachten zijn? Daar komt regelrecht uit de koker van Satan. Die jouw leven wil verruineren. En wat wil hij uiteindelijk dat jij gaat doen? Nou, hij wil dat jij dat gaat geloven en dat dat bolwerken worden. Dat je een angstig leven gaat leven, dat is een van die bolwerken. Het kan zijn dat je in een verslaving terecht bent gekomen en dat je, ja, die verslaving is waar, omarmd dat het een kasteel is geworden. Identiteit, dat je gewoon een heel negatief zelfbeeld heeft. Je zegt, ja, ik ben een kind van God. Ik mag weten dat er Jezus voor mij zonde gestorven is. En toch ben ik psychisch een wrak. Ik kom er gewoon niet bovenuit. Het kan een bolwerk van lust zijn, van zondige begeerte zijn. Nou, hoe werkt dat? Goed opletten, dit is cruciaal. We beginnen hier, eerst hier onderaan. Een leugen wordt pas een bolwerk als je het niet meer als een leugen behandelt. Je omarmt het. Je gelooft dat het waar is. Dus wat gebeurt er? Er wordt iets. Jij krijgt, er is iemand die wat over jou zegt. Je moeder, je vader, iemand in jouw omgeving, iemand op je werkplek. Ze hebben een keer iets uitgesproken over jou. En nog een keer, en nog een keer, en nog een keer. En je bent het gaan geloven, je bent het gaan omarmen, hè, zoals het staat. Je hebt het niet meer als een leugen behandeld. Je bent er gewoon, je bent ermee gaan instemmen. En zodra je ermee gaat instemmen, dan wordt het een bolwerk in je denken. Dus uiteindelijk komen er elke dag komen de leugens op ons af. Je hoort niemand die het ziet met je zondig, die het op je bovenkamer. Je ouders zien het niet. Ja, maar God ziet het wel. En uiteindelijk kan je die leugen geloven. En als je die leugen gelooft en omarmt, dan wordt het uiteindelijk een bolwerk. Nou, in een bolwerk, in een toren, werd rijkdom bewaard. En de boze Satan wil niet dat ik de leugen als een bolwerk houd in mijn denken, zodat ik eruit ga leven. Snap je dat? Ja, maar niet wat ik nu zeg, of niet? Dus die leugen die wordt omarmd, en die wordt niet als een leugen behandeld. Weg met die leugen. Ik weersta deze leugen. Nee, je omarmt hem. En als je dat maar veel doet, dan wordt het uiteindelijk een bolwerk en ga je eruit leven. Het gaat heel je gedrag bepalen. En dat is wat Neil Anderson hier zegt. Hij zegt, bolwerken zijn mentale gedragspatronen die een gewoonte zijn geworden en niet in overeenstemming zijn met het woord van God. Nou, hier staan allerlei bolwerken. Er is geen hoop meer voor mij. Ik heb al zoveel psychologen en psychiaters gehad. Het is een hopeloze zaak met mij. Waarom gebeurt het dan mij? God hoort me toch niet. Ik moet gewoon leren leven met deze verslaving. Er is gewoon geen oplossing voor. Niemand zal ooit mij lief hebben. Het is voor mij te laat. De hel is mijn bestemming. Niemand vindt me leuk. 3 jaar terug heb ik gesproken over vrijheid in Christus op de Bijbelschool. Het was een meisje. Die was veel gepest. En die was in het isolement terechtgekomen. En die was op de Bijbelschool. En toen we dit thema behandelden, toen begon ze helemaal te shaken. En het was een soort bijna manifestatie van de boze. En toen gingen we met haar doorpraten. En ze zegt, ik geloof niet dat andere christenen van mij houden. Ik zei, maar hoe dan? Nou, toen ging het helemaal ontrafelen. En toen bleek dus dat ze gepest had op school. En ze kon niet aanvaarden dat ooit mensen van haar zouden kunnen gaan houden. Nou, uiteindelijk is dat een gedragspatroon geworden. De manier, ze had echt een muur om haar hart. Ze liet zichzelf niet in haar hart kijken. En kon ook heel moeilijk delen met anderen. En uiteindelijk hebben we dat ontrafeld. Hebben we gebeden voor bevrijding en is ze langzaam maar zeker in het proces ook vrijgekomen en kon ze aanvaarden dat andere christenen ook haar lief konden hebben. Nou, even een reflectie. Welke bolwerken herken jij in jouw leven? Angsten misschien? De angst voor. De angst dat ik nooit zal trouwen. De angst om afgewezen te worden door anderen. De angst voor financiële zekerheid voor de toekomst. Angst voor de zorgen voor met recht onze kinderen. Angst voor de dood. Angsten. Er zijn zoveel angsten. Smetvrees en pleinvrees. En angst om onder de mensen. En wat zijn er een angsten? Maar waar denk je waar die angsten vandaan komen? Als Jezus zegt, kom naar mij toe en je zal rust vinden. Denk je dan dat angst van God is? Natuurlijk, er is ook iets in de mens van angst. Maar Satan zal altijd proberen ons tot die angsten te laten vervallen. Schuldgevoelens. Over het verleden, over keuzes die je gemaakt hebt, die je niet meer terug kan draaien. Bolwerken van afwijzing. Van jouw ziel. Twijfel richting God. God wil boosheid. Die bolwerken moet je benoemen. De grote vraag is natuurlijk wel, hoe kan je nou als christen zo'n bolwerk neerhalen? Het is een plaatje uit het verleden, hè, zoals in de middeleeuwen hebben, steden hebben ingenomen. Maar zo is het toch eigenlijk geestelijk. Wij zijn betrokken in de geestelijke strijd. Nou, 1 Johannes 2 vers 14. 1 Johannes 2 vers 14. Ik wil dat, als je een Bijbel hebt, moet je toch even kijken. Want er is gewoon, als je uit de reformatorische wereld komt, dan zeg je eigenlijk, weet je, het zal nooit iets worden met mij in de geestelijke strijd. Maar dan kijken wat Johannes zegt. 1 Johannes 2 vers 14. Tweede gedeelte. Ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat u sterk bent en het woord van God in u blijft. En u de boze hebt overwonnen. Vers 13. Ik schrijf u, jonge mannen, omdat u de boze hebt overwonnen. Kinderen, jullie weten dat jullie zonden zijn vergeven, vers 12. Vaders, jullie kennen God op een hele intieme, diepe manier. Maar hier staat van jonge mannen, geestelijk gezien, dat zij de boze hebben overwonnen. Ga nou dus niet zeggen, ja, maar ik zal altijd in een nederlaag moeten leven over de boze. Dat is echt, dat is van die duivel. Om te denken dat je dat nooit kan overwinnen. Die verslaving in jouw leven, dat je zegt, nou ja, ik geloof dat het, kijk, het kan wel zo zijn dat dat een gebied is in je leven waar je waakzaam moet zijn. Satan zal altijd weer proberen bij die oude bolwerken terug te komen. Maar hier staat heel duidelijk, en er staat ook in de Openbaring 12 en 11, dat we overwonnen hebben door het bloed van het lam. Dus het is mogelijk, ik wil het alleen even met deze twee teksten duidelijk maken, het is mogelijk om een overwinningsleven te leven over de Satan. Nou, hoe werkt dat? Begin met geloof. Grote bolwerken kunnen vallen. Kijk maar naar de Berlijnse muur. Niemand had kunnen denken in 1989 dat die ooit zou kunnen vallen. 1961 opgebouwd. En we dachten voor eeuwig afgesloten te zijn van Rusland en van Oost-Duitsland. Om te kijken wat er gebeurd is. Dat grote bolwerk is ineens neergehaald. Maar het begint met geloof. Geloven wij dat de almachtige koning der koningen, de Heere der Heren, in staat is om jouw bolwerk te slechten. Uiteindelijk hebben we hem nodig. Maar ik wil jullie bemoedigen. God is de God van de hoop. En hij wil zo'n bolwerk in ons leven, hier in ons denken, wil hij neerhalen. Maar wij zijn daarin wel verantwoordelijk. Let op. Je moet eerlijk zijn over het bolwerk. Masker af. Vind ik heel moeilijk eigenlijk dit, of in de zin van wat ik moeilijk vind, is dat wij als christenen toch altijd nog de fariseeën in ons hebben. Toch een beetje die oudste zoon, hè, die de gelijkenis van de verloren zoon. Dus we vinden het heel moeilijk om kwetsbaar te zijn, want we zijn zo bang dat we weer afgewezen worden. Toch? We willen eigenlijk toch ja, een goede christen zijn, maar om nou naar een broeder toe te gaan en zeggen, broeder, ik heb een probleem. 3 weken geleden kwam er zo'n man op mijn pad. Ik had hem de brochure doorgemeld, God zegt van bevrijding. Ook naar zijn vrouw doorgemeld. En toen op een gegeven ogenblik, toen zei zijn vrouw, hij durft niet bij je langs te komen, hij is doodsbang om de lijst door te bidden. Ik zei, nou, dan bidden we toch of God hem bereidwilligheid geeft. Want ik bedoel, hè? Dan gebeurt er op die zondag preek Leander Jans over de toren van God. En de grond werd echt heet onder zijn voet. Hij belde me op zondagmiddag. Ik moet nu naar je toe komen en ik moet nu mijn leven in het licht brengen. Iets wat ik voor jaren heb verzwegen. Ik ga niet in detail treden. Iets wat ik voor jaren heb verzwegen, wat tussen mij en mevrouw instaat. Wat een levenspatroon, wat een bolwerk is geworden. Ik moet het nu beleiden. Onder tranen is hij op de knieën gegaan. Hij is echt verbroken. En hij heeft naar zijn vrouw opengemaakt. En er is werkelijk een vol, nou echt een gigantische bevrijding gekomen in dat huwelijk. Het stond tussen hen in. En als het niet tussenin staat, ja, dan kan er geen open communicatie zijn. Dus ja, dat masker afzetten vinden we toch heel moeilijk. Maar weet je, als je dan zelf van genade leeft, hè? Dan zeg je, ja, ik weet toch wat er in mijn eigen hart is. Dus het is genade als het anders is. Dan zal ik mezelf nooit boven iemand stellen. Want ik weet ook zelf wat het is om een masker gehad te hebben en nu open te zijn. Nou, we moeten een soldaat zijn om te kunnen strijden. We moeten de Heer Jezus aannemen en dan worden we soldaat. Dan ga ik nou vanmiddag maar niet te lang met mij stilstaan, hè? Maar dan moeten we tot overgave komen. En ja, dat is altijd die oproep om naar hem te komen, altijd vandaag. En zo riep een bab voor die man naar boven. He, dat ik zo mooi vond dat het gebed, maar we moeten niet uitstellen. We moeten vandaag tot hem komen. En dan kan Jezus ook overwinnaar worden in ons leven. Maar neem je geestelijke positie in. Wat betekent dat? Wat betekent dat? Dat onze geestelijke positie innemen. Ik denk dat ik deze foto hier wel eens een keer eerder heb laten zien. Maar als ik nou straks op de A15 ga staan en ik ga naar huis. En ik ga daar zo staan, casual gekleed. Op de snelweg en de persoon. En er komt een vrachtwagen langs. Hè, en ik doe het zo naar hem. En dan zegt die vrachtwagen voor ik doe dit. Want dit geeft mij geen enkele autoriteit. En mijn persoonauto ook niet. Maar als ik een politiepak aantrek. En ik krijg een politieauto en een zwaarlicht erop. En ik heb een bewijs. En een pet op. En ik doe, en er komt een vrachtwagen aan. En ik doe zo. Dan gaat die pet direct aan de kant. Waarom? Het geeft mij autoriteit. De overheid heeft mij autoriteit gegeven om een bekeuring uit te delen. Nou, dit is het grote geheim voor onze geestelijke strijd. Heel veel christenen zien niet dat ze in Christus autoriteit hebben. Autoriteit hebben om op slangen en schorpioenen te treden, staat er in Lucas 10, vers 19. Dat betekent, in Jezus' naam kan ik de boze wegsturen uit mijn leven. Ik ga naar de afronding toe, maar ik wil dit toch even aanschouwen. Dan ga ik het halve afronden, maar in Jezus naam. Ik heb met mensen gebeden en dan ga ik spontaan zingen naar die. Daar is kracht, wonderbare kracht in het bloed van het lam. En dat mensen ineens de vingers in de oren begonnen te steken. En als slangen begonnen te sissen en 666 begonnen te brabbelen. Toen ben ik voor het eerst erachter gekomen met eigen ogen. Satan haat het als de naam van Jezus geproclameerd wordt, het bloed van Christus wordt verkondigd en het kruis van Golgotha wordt verkondigd. Satan haat dat. Hij kan niet aanhoren dat hij verloren heeft op Golgotha. Dus als wij daarin gaan staan, als wij weten dat we bekleed zijn met de mantel van gerechtigheid, dan kunnen wij zeggen, Satan, in Jezus' naam bestraf ik deze leugen, bestraf ik deze gedachte. Wij moeten dus elke dag het kruis in onze hoofdschedel plaatsen. Golgotha, hoofdschedel plaatsen. Het kruis moeten wij in ons gedachtenleven plaatsen, zodat we vernieuwd worden door ons denken. Alles wat er naar ons toe komt, dat moeten we toetsen aan het woord. Kijk, als het hier nou donker is, dan kunnen we heel hard gillen naar jou. Of weet ik het wat. En zeggen, ja, hallo, maar ik kan gillen. Doe gewoon het lichtknopje aan. Het is heel eenvoudig. Als het donker is, doe het lichtknopje aan. Als het duister is in je leven, dan moet je het licht aandoen. En wat betekent dat? Nou, het openen van zijn woord geeft licht. En het geeft de onverstandige inzicht. Dus, Johannes zegt het, dat de waarheid ons daadwerkelijk vrij maakt. De waarheid van Gods woord. Nou, hoe doe je dat concreet? Hoe breken we dat af? Een van de laatste sheets. Nou, je moet een bolwerk herkennen. Dat is één. Ja, Heer, ik worstel met een verslaving. Heer, ik worstel met de bolwerk van afwijzen. Ik worstel met schuldgevoelens. En vervolgens ga je me zeggen, welke leugens liggen daar aan de grond van? Ja, ik geef toe aan die verslaving. De leugen is dat ik denk dat het toegeven aan nicotine, aan drugs, aan porno, dat het mij vrede geeft, dat het mijn lege hart vervult. Maar dat is een leugen. Dus je schrijft leugens, schrijf je op. En dan vervolgens ga je zeggen, wat zegt de waarheid? Nou, dat het geen vrede geeft. En dat als ik een kind van God ben, dat ik in Christus door hem geliefd ben. En dat ik in Christus gezegend ben met alle geestelijke zegen. Dat ik in Christus schatrijk ben. En vervolgens kan je een gebed opschrijven. En kan je uiteindelijk dat gebed gaan bidden, bijvoorbeeld voor 40 dagen. Als je een voorbeeld wil hebben, kan je jou de PowerPoint mailen. En kan jou ook, ik heb een stuk of 6, 7 bolwerken uitgewerkt. Kan je dat zelf voor jezelf maken. Maar het is zo bevrijdend om al die valse redeneringen in je leven af te breken door de waarheid van Gods woord er tegenover te zetten. Van Neil Anderson, hè, dat boekje De Bevrijder, is ook een kan ik aanbevelen, maar die gaat daar helemaal verder op in. Wij moeten dus weerstand bieden aan de duivel. Hè, want zegt Satan, ik herken uw leugens, ik wil daar niks mee te maken hebben. Satan, in Jezus' naam, ik bestraf deze gedachten en ik wil niet meer langer luisteren naar wie jij bent. Nou, we gaan bidden met elkaar. De laatste tekst. Gods woord maakt vrij. Als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen. En u zult de waarheid kennen. En de waarheid zal u vrij maken. Ik wil jullie een boodschap van hoop meegeven. Ga hiermee aan de slag. Heel concreet. He, en zeg de Heer, ik verlang ernaar om werkelijk helemaal vrij te komen in mijn denken van alles wat mij van de Heer Jezus afhoudt en wat mij niet geestelijk doet groeien. Amen. Zullen we bidden met elkaar? Vader, was dit keer misschien een beetje veel, maar ik bid dat het zo praktisch is geweest dat wij er iets mee kunnen gaan doen. Dat wij eerlijk worden voor u ook op dit ogenblik. Eigenlijk zouden we gewoon de tijd moeten nemen om een half uur alleen te zijn. Dat kan ook vanavond. Maar om gewoon dit op ons in te laten werken. Op welke manier probeert de duivel in mijn gedachten toegang te krijgen? Misschien door de theologie waarbij we opgevoed zijn, waardoor wij u niet als een persoonlijke vader kennen, maar nog altijd u op grote afstand zien. Verkeerd godsbeeld. Misschien zijn we al zo geïnfiltreerd door het humanistische, wetenschappelijke denken. En zijn we zo geïnfiltreerd door de visie van deze samenleving dat wij met heel veel dingen in de Bijbel moeite krijgen. Ook als we denken over huwelijk en seksualiteit. Maar Heer, misschien zit het nog veel dieper dat we ook een verkeerd zelfbeeld hebben. Dat we niet weten door u geliefd te zijn. Omdat wij nooit ter anderen geliefd zijn. Misschien zijn er onder ons jongeren die worstelen met hun identiteit. En die inderdaad ook zichzelf beschadigen. Of op een andere manier hun pijn proberen weg te dringen. Door toe te geven aan gameverslaving of voortdurend achter de app te zitten of met Instagram bezig te zijn. En we verdringen onze eenzaamheid. Maar we pakken het verkeerd aan. Het is een bolwerk geworden. Vader in de hemel, ik bid dat wij eerlijk zullen worden voor u. Dat de maskers afgaan. Misschien is hier een man of een vrouw die in de eenzaamheid strijdt en zich niet kwetsbaar durft op te stellen omdat we bang zijn dat we toch afgewezen worden. Maar Heer, wij weten dat we hier in de verzameling van geloof allemaal van genade leven, dat we zonder u al wat in noden zijn opgeschreven, dat we elkaar nodig hebben, boven alles u nodig hebben, uw genade. Heer, wilt u ons bevrijden van afgod in ons leven, wilt u ons bevrijden van ballast en geef dat we werkelijk in de vrijheid mogen staan waarmee u ons heeft vrijgemaakt, dat we echt op een intieme liefdes, in een intieme liefdesverhouding met u mogen leven en dat u ons zal gebruiken voor de redding van anderen. Heer, maar boven alles dat uw Zoon, de Heer Jezus, in ons zichtbaar wordt. Heer, ik dank u voor deze dienst. Ik dank u voor ieder die hier is. En Heer, als er nog vragen zijn, of als er nog een luisterend oor moet zijn, Heer, geef dan dat wij daar naartoe zullen gaan en dat we daar ook over door zullen praten. Want we hebben maar één verlangen, Heer, is dat er hier een gemeente komt hier in de Betuwe, waar anderen zich welkom weten en waar ze Jezus zullen vinden. Maar Heer, dan moeten we allemaal vrij zijn om anderen te kunnen helpen tot vrijheid. Vader, wilt u ons dat leren en laten zien. In Jezus' naam. Amen.